Goedenavond. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Fijn dat we vanavond weer een dienst met elkaar mogen hebben. Een moment van bezinning, van rust, van overdenken van Gods woord. Ons uitstrekken naar Hem. En het thema voor deze avond is houd moed. Het eerste lied dat we gaan zingen zegt ook in het derde couplet: verblijd u, houd moed in de geestelijke strijd, hoe groot ook des Satans geweld. Door het leger van God steeds bereid wordt iedere vijand geveld. Verblijd u in Jezus, uw Heer, gij allen oprechten van hart. En zullen we dat eerste lied staande met elkaar zingen. Verblijd u in Jezus. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Verlosser, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. We gaan zingen uit opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats en daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer en daarom buig ik mij voor u. Mijn hart verlangt daarna om samen te zijn hier in een plaats van aanbidding. Laten we dit zo samen zingen, ook als voorbereiding op ons gebed.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Mag ik u voorgaan? Ja, Heere, we vinden rust bij u. We danken u dat we nu, ook op dit moment door genade, mogen komen voor uw troon. Door het bloed van de Heer Jezus, die deze nieuwe levende weg heeft bereid. We danken u, Vader, dat we mogen komen voor uw troon. Door het bloed van het Lam, dat ons vrijgekocht heeft. Dat u hebt betaald met uw kostbaar en dierbaar bloed. Om ons te reinigen en ons te heiligen. We danken u dat we deze avond hier bij elkaar mogen zijn. We danken u voor die rijkdom. Dat we samen uw woord mogen openen. Dat we samen mogen luisteren, Heer, naar uw woord. Dat we samen liederen mogen zingen tot meerdere eer en glorie van uw naam. Heer, het is zo ons diepe verlangen deze avond, dat u met een ieder van ons tot uw doel kunt komen. Heer, wilt u ons een woord geven, een woord van bemoediging, van vertroosting, van vermaning. Heer, bereid u onze harten op dat we uw stem mogen verstaan. In het zingen van de liederen, in het lezen van uw woord, in het luisteren naar de boodschap. We willen ons openstellen, Heer, voor de werking van uw Heilige Geest. Heer, we willen vanavond samen nadenken over het thema houd moed. En misschien zijn er vanavond mensen in ons midden die de moed dreigen te verliezen. Die het misschien wel moeilijk hebben in hun leven, strijd ervaren. Dan bidden we u, Heer, wilt u deze avond heel duidelijk en bemoedigend tot ons spreken. En wilt u laten zien dat u in alle facetten van ons leven betrokken bent. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen. U bent onze rots. We vertrouwen op u alleen. Wees u zo met ons en zegen ons in die wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet, hij verlaat u nooit. Lied 7 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wil met u graag lezen Matteüs hoofdstuk 14 vanaf vers 22. Matteüs 14 vanaf vers 22. Jezus gaande over het meer. Tot 33. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide: kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde: Heere, red mij. Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en ook het verlangen hebben om vanuit het woord te leven. Als voorbereiding op de woordverkondiging zingen we nog met elkaar opwekking 245. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En dat we inderdaad ook in onze harten die stilheid mogen ervaren om ook zo Gods stem te mogen verstaan. En als voorbereiding op de woordverkondiging is er eerst nog de collecte. En als voorbereiding op dit lied, collecte voor het werk in de gemeente.
Thank you.
Zoals ik al zei, vanavond is het thema houd moed. We hebben gezongen met elkaar, houd moed. In de geestelijke strijd, hoe groot ook de Satans geweld. En dan is dat niet een moed houden in de zin van een lijdzaam ondergaan van de moeite en de zorgen die er wellicht zijn. Maar we hebben gezongen, verheugd, verheugd, wees blij in de Heer en verheugd. Vanavond mogen we daar samen in alle rust met elkaar over nadenken. En laten we ons ervan bewust zijn dat we samen als gemeente in Gods tegenwoordigheid zijn. We hebben het net gezongen, hier in uw heiligdom, dicht bij de troon. We hebben toegang tot de troon door het bloed van het lam. We zijn in Gods tegenwoordigheid. Hij is hier in ons midden en hij heeft gezegd, houd moed. We leven in een bijzondere tijd. De schepping die zucht in al haar delen. Het is onrustig. Het is stormachtig. Het zijn de tekenen van de tijd die ons bepalen bij het feit dat de Heer Jezus spoedig zal komen. En de vraag is, waar ben je op gericht? Ben je gericht op de storm? Ben je gericht op de onrust in deze wereld? Of ben je gericht op de komst van de Messias? Ben je gericht op de hoop die voor je ligt? De erfenis die ons wacht? De erfenis van de eeuwige heerlijkheid. Zijn in de glorie, in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Kunnen we ons er iets bij voorstellen? Zijn in de glorie en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. We geloven, ook al hebben we niet hebben gezien, maar wat zal het zijn als we straks mogen aanschouwen? Onze dochter en schoonzoon die zijn voor een half jaar zijn ze in Moldavië en werken daar in een weeshuis. En het is hartstikke fijn dat je even contact met elkaar kunt hebben via Skype. Dan kun je elkaar ook nog zien, je kunt elkaar spreken. Maar afgelopen week zei ik tegen mevrouw, toen had ik het eventjes moeilijk. Toen zei ik van, ik zou ze even willen aanraken. Ik zou ze even willen ruiken. En daar moest ik ook aan denken, bij dat beeld van de Heer Jezus. Het is nu geloven, weten dat Hij er is, maar wat zal het zijn als je echt dicht bij Hem bent, in Zijn tegenwoordigheid. En gaat werkelijk ook daar ons verlangen naar uit. Petrus die schrijft in zijn eerste brief aan de gelovigen, die te maken hebben met vervolging, dus te maken hebben met hele moeilijke omstandigheden, dat ze zich moeten verheugen in de hoop die voor hen ligt en de erfenis die op hen wacht. De eeuwigheid, de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus. Want dat doet ons met ons hele hart zingen, verheugd, verheugd, wees blij in de Heer en verheugd, hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn. Houd moed. Ja, het kan stormen in je leven, zoals het stormde toen de volgelingen van Jezus zich op het meer van Galilea bevonden. Veel wind en hoge golven, zouden we figuurlijk kunnen zeggen. Teisterende wereld. Maar ook letterlijk, natuurrampen volgen zich rap, in rap tempo op. Veel wind, hoge golven. De zee wordt onstuimig. En als het in de Bijbel gaat over de zee, dan wordt daar vaak de volkerenzee mee bedoeld. De volkeren dus. De volkeren worden behoorlijk geschud. Het is onstuimig. Oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. Wetsverachting waardoor de liefde zal verkillen. We zien het allemaal om ons heen gebeuren. U kunt het allemaal lezen in Matteüs 24. Maar dan staat er in vers 6, zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Het is het begin van de weeën. Die barensnood is pijnlijk. En het kan ook een enorme strijd met zich meebrengen. Maar het is wel het teken dat er iets opnieuw geboren zal worden. De dag, het nieuwe, zal aanbreken. De beweeën die bepalen ons bij de hoop die voor ons ligt en de erfenis in de hemelen die door God de Vader wordt bewaakt. De golven zijn niet meer tot bedaren te brengen. Als de ene golf gaat liggen, steekt de volgende alweer de kop op. Het is nacht in deze wereld, maar de dag is nabij. Houd moed. De discipelen die gingen 's avonds het meer op. En de storm duurde tot de vierde nachtwaken en dan is het bijna weer dag. Als je kijkt in de wereld om je heen, dan is het als een stormachtige nacht. De schepping die zucht in al haar delen en is in barensnood. De Satan die weet dat zijn tijd kort is en hij gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Vurige pijlen worden afgevuurd. Hij zal er alles aan doen om schade toe te brengen aan het getuigenis van de Heer Jezus Christus, het getuigenis van de gemeente. En daarom zal zijn aanval ook gericht zijn op het lichaam van Christus, op de gemeente. Hij zal relaties onder druk zetten. Een van zijn tactieken is dat we enorm druk zijn en dat er nauwelijks nog tijd is voor elkaar en nauwelijks tijd is voor communicatie. Oh ja, het aantal communicatiemiddelen en de mogelijkheden die nemen in ras tempo toe. We kunnen, zoals je dat noemt, multitasken. Mailen, MSN'en, twitteren en er zijn vast nog veel meer mogelijkheden. En jongeren die kunnen dat blijkbaar allemaal tegelijk. Die zijn daar heel goed in. Via je mobiel kun je internetten en mail ontvangen. En ik ken mensen ook in mijn omgeving die zijn de hele dag met dat ding bezig. En iedere keer maar even weer kijken, want stel je voor dat je toch een berichtje mist. Onderzoek naar multitasken heeft uitgewezen dat er langer wordt gewerkt, maar dat de kwaliteit van het werk minder is. De creativiteit van mensen neemt af. Communicatie wordt vluchtig en oppervlakkig. Met alle gevolgen van dien. Misschien is onze grootste verzoeking wel de oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid in relaties, in huwelijken. Ouders en kinderen, de opvoeding. Broeders en zusters. Herkennen we nog iets van die eerste gemeente die één van hart en ziel was? Die alles met elkaar deelde, die dagelijks het brood braken en in Christus een diepe gemeenschap met elkaar hadden? Oppervlakkigheid als verzoeking van de Satan. Weet u, dat is veel geniepiger dan vervolging. Als je wordt vervolgd, dan weet je wie je vijand is. En die oppervlakkigheid die blijft helaas niet alleen maar beperkt tot horizontale relaties, maar ook in die verticale relaties met de Heere God door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In hoeverre krijgt hij nog de centrale plaats in ons leven? In mijn leven, in de gemeente. We hebben het gezongen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En bijna in iedere gemeente waar je komt, wordt verteld dat de bidstonden zo slecht worden bezocht. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En we zingen met elkaar samen in de naam van Jezus. Heffen wij een loflied aan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. In hoeverre komt hij nog werkelijk op de eerste plaats? Ook wat dat betreft zijn er heel wat stormen. Vanmorgen was er een zuster uit een andere gemeente bij ons op bezoek. En die begon te vertellen hoe bloeiend de gemeente was in de jaren 90. Ik heb daar zelf ook goede herinneringen aan, de jaren 80, 90. Bloeiende jeugd, jongeren die in vuur en vlam stonden om de Heer Jezus te volgen. Toen zei ik tegen haar, wat ik bemerk, en ik weet niet of dat bij u ook zo is, en ik zeg dat niet als een verwijt, maar met name dat er zo'n groot beslag gelegd wordt op jonge gezinnen. En dat ze nauwelijks ergens meer tijd voor hebben. En het ook moeilijk vinden om hun tijd in te zetten in de gemeente en de Heer te dienen. Dat is de geest van deze tijd. Woordverkondiging. Die gekenmerkt wordt door oppervlakkigheid en eenzijdigheid. Ook onderdeel van die storm. En als die eenzijdigheid nou de Heer Jezus zou betreffen, geen enkel probleem. Maar helaas zien we steeds meer om ons heen dat het anders is. De onfeilbaarheid van het woord van God staat ter discussie. Het sola scriptura, het woord alleen, staat ter discussie. Het feit dat het woord van God gezaghebbend is voor leer en leven. Steeds meer wordt gekozen voor eigen interpretatie. Steeds meer wordt het gevoel leidend voor het verstaan van Gods wil. Ik zie een grote openheid voor allerlei wind van leer. Maar ook dat, broeders en zusters, dat is een teken van de tijd waarin wij leven. In 2 Timotheus 4, vers 3 en 4, daar staat, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Paulus die waarschuwt hier Timotheus, er komt een tijd dat mensen zich allerlei leraars bijeen zullen verzamelen, naar hun eigen begeerte, omdat hun gehoor verwend is. Letterlijk staat er, ze zijn kittelachtig zijnde van gehoor. Met andere woorden, hun oren jeuken. Mensen hebben, met andere woorden, steeds weer de behoefte om iets nieuws te horen. En zo zoeken ze allerlei leraren bij elkaar om die jeuk te bevredigen. Er komt een tijd. Het is vandaag de dag niet zo moeilijk om allerlei leraren bijeen te verzamelen. En je hoeft daarvoor niet eens je huis uit. Als je een computer hebt en een aansluiting met internet, dan kun je een scala aan leraars kun je verzamelen. Laat ik vooropstellen dat er ook heel veel goed materiaal is te vinden. Echt goede bijbelstudies, goede predikingen die echt opbouwend zijn. Maar zoals altijd is er ook kaf onder het koren. En waar het bij de verkondiging van het woord zo vaak fout gaat, is dat één onderwerp vanuit de schrift in de leer wordt benadrukt en wordt overbelicht. Kortom, eenzijdigheid. En zo wordt vaak de balans in de Bijbelse boodschap verstoord. Of theorieën worden onderbouwd met enkele Bijbelteksten die vaak uit de context zijn gerukt. En waarmee ze vervolgens de Heere God maken tot een, tussen aanhalingstekens, systeemgod die alleen maar werkt op de manier zoals die daar staat beschreven. Stormen, ook op het gebied van de theologie. Zo benadrukt de een de genade. Een naam die je regelmatig ziet opduiken is pastor Prins uit Singapore. Hij zegt hele zinnige dingen over genade. Maar vervolgens slaat hij daar helemaal in door genade te koppelen aan garantie op financiële voorspoed en genezing. Zo benadrukt de ander weer heel eenzijdig alleen maar de genezing. Een naam die ik al een paar keer heb gehoord en waar ik ook in de gemeente vragen over heb gehad van iemand, is Andrew Womack. Hij leert onder andere dat je in Christus al genezing hebt ontvangen. En dat je als christen dus niet ziek hoeft te zijn. Als je wel ziek bent, dan is dat jouw gebrek aan geloof. Weer een ander verpsychologiseert het evangelie. Zoals Robert Schuller in The Hour of Power. Als je de diensten volgt, dan prik je er misschien niet zo direct doorheen. Maar als je een beetje oplet, dan zie je zeker de kracht van het positieve denken en het vermogen om succesvol te zijn. In een van zijn boeken schrijft hij dat de oerzonde is een negatief zelfbeeld. En de wedergeboorte is dat het omgevormd moet worden in een positief zelfbeeld. En zo kun je vele leraars bijeen verzamelen. De een schiet door in de genade, de ander schiet door in de heiliging, weer een ander in genezing. En zo is er steeds weer die behoefte om iets nieuws te horen. En de oren die jeuken maar. De andere kant van het verhaal, en dan komen we bij onszelf. De andere kant van het verhaal is dat door een grote mate van alertheid op eenzijdigheid en extremen het gevaar bestaat dat bepaalde onderwerpen bij onszelf onderbelicht blijven. Zoals bijvoorbeeld genezing, geestelijke gaven, heiliging. Hoge golven bedreigen de wereld. Maar zoals ik al zei, die hoge golven zetten ook de gemeente van de Heer Jezus Christus onder druk. We worden geschud. Maar weet u, het positieve daarvan is dat wij worden gedwongen om kleur te bekennen. Slikken we alle winden van leer als zoete koek? Of laten we het maar gewoon voorbij waaien en denken we het zal mijn tijd wel duren? Of buigen we ons samen over de schrift en bidden we om de leiding van de Heilige Geest om de schrift te verstaan? Samen met Gods woord bezig zijn, dat is het mooiste wat er is, dat is schatgraven. Meer van de Heer Jezus ontdekken. Terug naar het woord, sola scriptura. Het woord van God als gezaghebbend voor leer en leven. Geen eenzijdigheid, maar schrift met schrift vergelijken. Het in de context plaatsen, enzovoorts, enzovoorts. In vele leringen wordt de heilige, almachtige God tot een systeemgod gemaakt die door de mens voor zijn of haar karretje wordt gespannen. Op basis van enkele aan elkaar geknoopte bijbelteksten wordt een systeem uitgedacht hoe God werkt. Alsof de Heere God zich laat vangen in onze bedachte systemen en theorieën. Hij is zoveel groter. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is autonoom. En hij wil dat wij komen in zijn tegenwoordigheid. Dat we aan zijn voeten zijn. Dat we zeggen, Heer, spreek tot ons. Leid ons in uw woord. Leer ons te verstaan zoals u het hebt bedoeld. We hebben in Matteüs gelezen over hoge golven. In Marcus 4, waar het ook gaat over een storm, daar sloegen de golven in het schip. En daar is het Jezus die de storm tot bedaren brengt. De discipelen die raken in paniek. Meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? En als Jezus dan de storm tot bedaren heeft gebracht, dan zegt hij tot zijn discipelen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En de vraag is dan, hoe moet je nu de nadruk leggen? Op het tot bedaren brengen van de storm? Of het op Jezus vertrouwen in alle omstandigheden? Verliezen we ons helemaal in het onder de indruk zijn van het wonder? Of begrijpen we de les die Jezus ons wil leren? Ben je gericht op het wonder of ben je gericht op de wonderdoener? Ben je gericht op de ervaring of ben je gericht om te leren? En is dat leren gericht op hoe je het allemaal zou moeten doen? Of is het gericht op het kennen van Christus? In Matteüs 14 zitten ze ook in het schip. En ze worden geteisterd door de golven. De golven die beukten tegen het schip. Maar de omstandigheden zijn nu anders dan in Marcus 4. De Heer Jezus is niet aan boord. Hij had zijn discipelen de opdracht gegeven om naar de overkant te varen en hij bleef zelf achter. Hij klom de berg op om alleen te zijn en te bidden. Hij is dus niet lijfelijk bij zijn discipelen aanwezig. En het wordt heftig op dat meer. Toen ik dat zo overdacht, moest ik denken aan het feit dat hij ook nu niet lijfelijk bij ons aanwezig is. Hij is ook naar de berg gegaan om vervolgens op te varen naar de Vader in de hemel. En wat doet hij daar? Terwijl wij leven in deze duistere wereld, bidt en pleit hij voor ons. Net zoals hij de berg opging om te bidden en de discipelen in het donker op het meer streden tegen de hoge golven. In Romeinen 8, vers 34 staat: Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. En je mag dat ook vertalen met bidden of voorbeden doen. Waar het daarover gaat is dat het niet mogelijk is dat iets of iemand ons nog met succes bij de Vader kan aanklagen. Zo is het onmogelijk dat iets of iemand ons kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij pleit voor ons bij de Vader. Dat geeft wel aan hoe betrokken hij is bij ons als mensen die één geworden zijn met zijn dood en opstanding. Is het u trouwens opgevallen dat Jezus ze naar de overkant stuurt en dat ze dan vervolgens in die hoge golven terechtkomen? Wat we daarvan kunnen leren is dat stormen kunnen komen, ook al heeft de Heer ons bevolen naar een bepaalde plaats te gaan. Dat is iets anders dan garantie op voorspoed. Al zo vaak heb ik getuigenissen gehoord van mensen die overtuigd waren dat de Heer hen naar een bepaalde plaats of in een bepaalde bediening had geleid, en dat vervolgens hevige stormen begonnen te woeden. Nou, je kunt op dat moment niet systematisch vanuit Gods woord gaan redeneren wat dit allemaal te betekenen heeft. Waar het om gaat is: hoe ga je in die storm reageren? Waar het om gaat is: op wie ben je gericht in die storm? En op een gegeven moment zien ze Jezus over het meer gaan. En ze werden verbijsterd en ze zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van vrees. Golven, uw en jouw omstandigheden, die kunnen je soms zo overspoelen dat je op een gegeven moment ook het zicht helemaal kwijt bent. Je hebt misschien kort daarvoor de grootheid van de Heer Jezus nog gezien en ervaren. Zo waren de discipelen nog maar kort daarvoor getuigen geweest van de wonderbare spijziging. En nu zijn ze volledig in paniek. Ze waren in een boot midden op het meer. En ze konden niet naar Jezus toe. Maar wat een geweldige genade en bemoediging om te lezen dat Jezus naar hen toe ging. Ze herkennen hem niet. Hadden ze dan niet op hem gerekend? Hadden ze niet verwacht dat hij te hulp zou schieten? In hoeverre houdt u in uw leven rekening met de reële aanwezigheid van de Heer Jezus Christus door zijn geest? Als stormen woeden, waar zoek je dan je toevlucht? In hoeverre ben je je ervan bewust dat hij nu nog veel dichterbij is dan destijds bij zijn discipelen? Als je opnieuw geboren bent, dan heeft zijn geest met jouw geest getuigd dat je een kind van God bent. Dan woont de Heilige Geest in je. De Geest van Christus wordt hij ook wel genoemd. De discipelen waren verrast en ze zagen niet dat hij het was. Misschien zijn de golven voor u of voor jou op dit moment wel zo hoog dat je ook even het zicht kwijt bent. Maar laat dan ook dit Bijbelgedeelte voor vanavond een les en een bemoediging zijn. Wat ik zo mooi vind in deze geschiedenis is dat Jezus niet direct komt met verwijten in de zin van: je had toch kunnen weten dat ik je zou helpen? Nee, hij ziet de paniek en het eerste wat hij doet is geruststellen. Houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. En waarom is er reden om moed te houden? En waarom is er reden om niet bevreesd te zijn? Omdat ik ben er is. Houd moed. Ik ben. Deze twee woorden, ik ben, die drukken de openbaring van God, van Yahweh uit. Mozes die krijgt in het Oude Testament de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. En dan zegt Mozes tegen de Heere, wie moet ik zeggen dat u bent? En dan zegt hij, aldus zult gij tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Jezus is niet zomaar iemand. Hij is gezonden door ik ben. En hij is ik ben. Hij is mens en hij is God. En op grond daarvan is er alle reden om moed te houden. Om niet bevreesd te zijn. Houd moed. Ik ben er. Hij is er, ook in uw en in jouw omstandigheden. Hij is tegenwoordig. En daarom is het zo belangrijk om te groeien in de kennis van de Heer Jezus. Wat we in de wereld zien is dat vertrouwen vaak gekoppeld wordt aan emotie. Het is vaak een voorwaardelijk vertrouwen. Eerst zien en dan geloven. En ja, natuurlijk, op mensen kun je ook niet blindelings vertrouwen. En helaas hebben we daar denk ik allemaal wel een bepaalde ervaring mee. Maar God is 100% betrouwbaar. En wat kunnen we veel leren van de reactie van Petrus? Hij wil naar Jezus toe. Wat zouden wij zeggen? Zorg alsjeblieft ervoor dat die golven rustig worden. Los toch alsjeblieft mijn probleem op. Maar zei Petrus dat? Ben je niet heel gauw gericht op de omstandigheden en op het wonder van de oplossing? Petrus zegt, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen. Er spreekt geen twijfel uit die woorden, maar geloof. Als u het bent, dan is alles mogelijk. Dat betekent overigens niet dat hij maar roekeloos op het water stapt. Nee, hij wacht het bevel van de Heer Jezus af. En Jezus zegt, kom. Hij zegt, kom. En dan stapt Petrus op het meer. Zou hij erover nagedacht hebben dat hij wel een voldoende mate van geloof moet hebben? Wou hij naar de rabbi toe om financiële voorspoed te ontvangen? Weet u, het leven van de apostelen was armoede, vervolging en in veel gevallen kruisiging. Deed de kracht van het positieve denken hem zo ver te komen dat hij van boord durfde te gaan? Heer, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen. En dan zegt Jezus, kom. Jezus die nodigt uit, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Houd moed, hij is te vertrouwen. Maar kunt u ook loslaten? Dat is niet altijd eenvoudig. Dat was het voor Petrus ook niet. Onderweg op het water ging hij toch op de wind zien, in plaats van dat hij op Jezus zag. Maar let dan ook weer op de reactie van de Heer Jezus. Hij zegt niet, het is je eigen schuld, je had maar genoeg geloof moeten hebben. Petrus die schreeuwde, red mij. En terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem. En toen zei hij tot hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? Let vooral op de volgorde. Eerst steekt Jezus hem de hand toe op zijn hulpgeroep. Hij redt hem. En dan wijst Jezus hem op zijn kleingeloof. Geen verwijt, maar een les. Geloven is gerichtheid op de Heer Jezus Christus. Is vertrouwen op hem. Is leven in de verwachting dat hij bij je is. Dat hij alles in zijn hand heeft en dat hij leidt. En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Jezus die toonde in zijn leven op aarde macht en gezag om te onderwijzen. Macht en gezag over de ziekte, over de natuur, over de dood, om zonden te vergeven. Maar in hoeverre heeft hij al macht en gezag over u en over jouw leven. Over mijn leven. Hij breekt niet in, maar hij zegt kom. Kom, geloof, vertrouw. De volkerenzee gaat woest tekeer. Het maakt mensen onrustig. Er is ook veel verwarring onder Gods kinderen. Er komt een tijd en die tijd is nu aangebroken. De tekenen van de tijd wijzen op de komst van de Heer Jezus. En dan komt Hij ons net als de discipelen op het meer van Galilea tegemoet. Maar dan vanuit de lucht. Het is nacht, maar het is de vierde nachtwaken. Het is bijna dag. Het kom zal dan klinken in de vorm van een bazuin en het roepen van de aartsengel. Dan zullen alle stormen die nog woeden in ons leven tot zwijgen worden gebracht en zullen we voor altijd bij Hem zijn. Wat een dag zal dat zijn. Zul je op die dag er ook bij zijn om de Heer Jezus daadwerkelijk te ontmoeten? Ga je gebukt onder huizenhoge golven? Misschien teleurgesteld door mensen? Misschien staat je huwelijk wel onder druk? Of ben je overtuigd van de geloofsdoop, maar is het nog een worsteling? Ben je nog bezig met het kostenplaatje? Of ben je ziek en is er nog geen spoor van verbetering? Het kunnen huizenhoge golven zijn. Of je wilt zo graag getuige zijn, maar je familie, je buren, ze willen er allemaal niets van weten. Of een dierbare die overleden is en het gemis is als een golf die je overspoelt. En het lijkt wel naarmate de tijd verstrijkt dat die golven alleen maar hoger worden. Jezus zegt, houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Jezus zegt kom. En als Jezus aan boord is, brengt Hij de storm tot bedaren. Ben je gericht op de storm? Ben je gericht op de golven? Ben je gericht op het wonder van de oplossing? Of ben je ten volle gericht op de Heere Jezus, onze Redder, onze Leidsman, onze Verlosser, onze Heer. Vestig je aandacht dan op Hem. Hij weet wat lijden is. Hij wist wat het was om bloot te staan aan die hoge golven. Hij is door de dood gegaan. Hij heeft zijn leven afgelegd. Vestig je aandacht op Hem. Verheug je in de hoop die voor je ligt. Want het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Daar mogen we naar uitzien. Op die heerlijkheid die voor ons ligt. De glorie en de heerlijkheid van de Heer Jezus zijn in zijn aanwezigheid. Dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. Amen. Zullen we dat lied ook samen met elkaar zingen? Dat is opwekking 542. God van trouw, u verandert nooit. 542. Thank you. Zullen we samen danken. Heer, we komen tot u om u te danken. U bent een God van trouw. Heer, dank u wel dat u zo bij onze levens betrokken bent. Dat u door uw Heilige Geest in ons woont. En zo dichtbij bent. Dank u, Heer, ook voor deze avonddienst. Dat we zo elkaar mochten bemoedigen. Met die uitspraak die u gedaan hebt naar uw discipelen. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Heer, geef dat we in ons hele leven en in ons hele zijn ten volle op u gericht zullen zijn. Dat we ons oog op u gericht mogen houden, onze leidsman en de voleinder van ons geloof. Heer, wil zo uw gemeente bouwen. Dat we samen mogen verstaan wat het is om onderweg te zijn. Samen weer opnieuw te ontdekken dat aan uw voeten de hoogste plaats is. Een verlangen naar gebed. Het verlangen naar het samen zoeken van uw wil. Het samen voorbeden voor elkaar doen. Ook voor hen die het moeilijk hebben. Die blootstaan aan hoge golven. Die lijden in hun leven ervaren. Heer, want u staat in uw woord, als één lid leidt, dan leiden alle leden mede. En dat we zo in gebed om elkaar heen mogen staan. Dat we met elkaar ons mogen uitstrekken, Heer, naar de diepten van uw woord. Dat we mogen verstaan, Heer, wie u bent en wie u voor ons wilt zijn. Heer, u bent onze verlosser. U bent onze zaligmaker. U bent onze Heer. U bent ook onze geneesheer. Heer, u bent ons allen. En geef dat wij in alle omstandigheden van ons leven onze blik gericht zullen houden op u. Heer, kom ons tegemoet in onze zwakheid. Heer, houdt u ons vast. Gaat u met ons mee, ook in de week die voor ons ligt. Heer, dat ook een ieder die hier vanavond is straks dit gebouw zal verlaten in de volle verzekerdheid dat de Heer Jezus Christus Heer is over zijn of haar leven. En ook de zekerheid, Heere, dat u onze rots bent. Dat u ons houvast bent. En dat u nooit loslaat het werk dat u bent begonnen. Heer, gaat u zo met ons mee. Wees dicht bij ons. Heer, we leven in het besef dat we van onszelf niets kunnen. Maar dat we in alles ten volle afhankelijk zijn van u. En geef dat we ook in de moeilijke omstandigheden toch met ons hele hart kunnen zingen verheugd. Wees blij in de Heer en verheugd. Dat onze vreugde, Heer, niet afhankelijk zal zijn van onze omstandigheden. Maar dat we onze vreugde ten volle mogen vinden in u. We danken u dat we zo een moment samen mochten zijn. Heer, werk uw woord ook uit in onze harten. Heer, kom tot uw doel met een ieder van ons in Jezus' naam. Amen. We hebben nog een slotlied, dat is Johan de Heer 17. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt bereid. En dat alles wat in ons leven gebeurt, dat het ons dichter bij hem mag brengen. Dat is ons verlangen, dat is Gods verlangen. Voordat we dit lied gaan zingen, is er nog gelegenheid voor de tweede collecte. En die tweede collecte is voor het bouwfonds. En dan zingen we dus Johan de Heer 17, de eerste twee versen, dan de zegenbeden en dan ook het derde en vierde vers.
Thank you.
zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Ik zou me kunnen voorstellen dat er misschien best wel dingen zijn die bij u vragen oproepen. Schroom dan niet om straks ook bij de uitgang die vragen gewoon te stellen. Of misschien zegt u wel van ik ervaar zulke hoge stormen op dit moment in mijn leven. Ik heb zo'n behoefte gewoon even aan een moment van gebed. Neemt u dan ook gerust alle vrijmoedigheid, we hebben alle tijd. Het is belangrijk dat we zo ook om elkaar heen mogen staan. Zullen we ook samen met elkaar bidden om de zegen van de Heer en zullen we daarbij gaan staan. Dat zo de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen mogen zijn en blijven. Totdat onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid en wij Hem zullen zien zoals Hij is. O, wat een dag zal dat zijn. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.